Onze hoop en onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Here, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 43 en daarvan het derde vers. Zend hier uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Psalm 43 vers 3. Van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen wij uit Psalm 33 het zesde vers, maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Psalm 33 vers 6. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Yeah.
We lezen samen het heilige evangelie naar de beschrijving van Matthäus en daarvan het 27e hoofdstuk, te beginnen bij het 11e vers. Ik noem u dus uit het evangelie naar Matthäus. Hoofdstuk 27, de versen 11 tot en met 26. En Jezus stond voor de stadhouder. De stadhouder vroeg hem en zeide: zijt gij de koning der Joden? En Jezus zeide tot hem: gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zeide Pilatus tot hem: hoort gij niet hoeveel zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op één enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon het volk één gevangene los te laten, welke zij maar wilden. En ze hadden toen een welbekende gevangene genaamd Barabbas. Als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen: welke wilt gij dat ik u zal loslaten? Barabbas of Jezus die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat ze hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de scharen aangeraden dat zij zouden Barabbas begeren en Jezus doden. De stadhouder antwoordde en zeide tot hen: welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En ze zeiden: Barabbas. Pilatus zeide tot hen: wat zal ik dan doen met Jezus die genaamd wordt Christus? Ze zeiden allen tot hem: laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zeide: wat heeft hij dan kwaads gedaan? En ze riepen te neer en zeiden: laat hem gekruisigd worden. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veeleer dat er oproer ontstond, nam hij water en wies de handen voor de scharen. En zeide: ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. Gij lieden mocht toezien. En al het volk antwoordde en zeide: zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus gegeeseld hebbend, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Hier eindigt de schriftlezing, laat ons bidden. Trouw en barmhartige God, wat roemt de hemel uw eer, en wat vertelt het uitspansel het werk van uw hand. Het heeft elke dag een eigen sprake, wat heeft elke nacht een eigen taal. Wat zijt gij bezig alle mensen over heel deze aarde verspreid, te tonen dat gij God zijt en niemand meer. Wat zijn wij uitzonderlijk bevoorrecht dat wij vandaag voor de tweede maal de nadere bril van uw heilige schrift op onze ogen krijgen, opdat wij de werken van uw hand zouden opmerken en onze ogen geopend worden voor de geheimen van schepping en verlossing, van verlossing en schepping, en van de herschepping waarmee gij al naar bezig zet. Ik dank in uw naam voor de uitzonderlijke goedheid waarmee gij ons bevoorrecht boven duizenden anderen die verkrimpen van de pijn, die geen raad weten met de dag en nog minder met de nacht, met allen die vervolgd worden, met allen die honger en pijn en smart dragen heel dat wereldwee aan u op. Want we hebben ons niet te beklagen voor u, alleen maar, Heere, ons te verwonderen en te verbazen nu te bidden dat gij in het verkiezen welbehagen uw dienstknechten wilt uitzenden over de gehele aarde, opdat ze dit reine evangelie zouden verkondigen, dat gij een God zijt die dingen gedaan hebt en doet en doen zult, die alle begrip en alle bevatting te boven gaat. En dat wij alleen ervoor staan met de bede, ach, dat we in die heilige gebouwen, die vrije gunst die eeuwig u bewoog, uw lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Dat niemand hier zitten alleen uit plicht, hoe noodzakelijk ook, maar uit behoefte, uit gehoorzaamheid, gedreven door de liefde en uit verlegenheid om onderricht, zodat wij het niet wetend horen zullen. Want die het niet gehoord hebben, die zullen het horen. Ontferm u, heren, als daar mensen bezig zijn hier en elders. En wil gij het werk der zending dragen in uw almachtige, hoge, priesterlijke, voorbiddende handen. En het heffen tot in de troon van de Vader. Opdat dat werk niet losraken, niet losmaken, maar aan die doorboorde handen vastzitten. Dan zullen de bewegingen van de ontfermingen van Christus ook alle mensen beroeren die daarbij betrokken zijn. Zult ge de marsorder aangeven, sterker. Dan zult ge zondaren tot u bekeren, van welke huidskleur ook. Verenig ze in het allerheiligst geloof. Geef allen die geroepen worden te regeren wijsheid en verstand. Wil gij zijn met allen die het onderwijs dienen, allen die arbeiden aan de opleiding van dienaren des woords, in het onderwijs geven en in het onderwijs ontvangen, opdat we niet ophouden te bidden om dienaren des woords door u geroepen en bekwaamd, ook naar deze plaats, omdat gij de voorbereidingen die zijn en worden getroffen voor het uitbrengen van een beroep nog mocht zegenen uit vrije genade, dat ge ons werkzaam mee mocht maken in de binnenkamer, dat het op onze ziel dragen, dat het drukken vanwege de schrijnende licht zoveel werk is in de gemeente, dat er arbeidskrachten nodig zijn, de zielen die er zijn, ouderlingen en de diaken, allen die betrokken zijn bij het werk van de evangelisatie en van de jeugd, allen enige taak hebben, bijzonder de vaders en de moeders die de hoofdslag dienen te leveren, en het nooit uit handen kunnen geven aan anderen, hoogstens als hulp. Bekwaam ze en geef ze dat te voelen en te dragen. Wees in zonderheid met onze zieken. Wij weten dat er ernstige zieken zijn. Mensen die sterven gaan, als wij allen, maar die het merkteken al dragen. Mocht gij ze zeer nabij zijn, heren, en geven dat gij hun harten doorboort en de ogen ontsluit, zelfs wanneer ze breken, voor die gekruisigde, wiens bloed drupt op de harten van verslagen zondaren, dragen de familiaren aan u op, die in deze afgelopen week hun geliefde man en vader en grootvader, broer en zwager moesten uitdragen. Gij weet van dat verdriet. Gij weet van die leegte. Gij weet van die noden van deze vrouw en de kinderen. Je hebt een krachtige roepstem tot de hele gemeente laten uitgaan. Dat we zomaar in één slik in de eeuwigheid kunnen zijn. Opdat we bij leven niet hoe wij zullen sterven, maar dat wij sterven. En vooral dat wij gewassen zijn door het bloed van Christus. Dat niemand zijn of haar bekering uitstel. Wil gij daartoe mensen arresteren en stilzetten, jonge mensen in het hart grijpen, met de adem van de lentewind van uw heilige geest over de akker van de gemeente gaan. Er zijn zoveel dode plekken. Wil gij ze zelf, heren, door uw heilige geest vruchtbaar maken. Want we mogen op hoop tegen hoop arbeiden in de gezinnen en de geslachten. Omdat gij machtig zijt de doden levend te maken. en te doen horen de stem van de levende God. Troost gij alle verdrietigen, alle eenzamen, alle mensen met verse en al de rouw, alle mensen die in spanning zijn over een van de ouders of een van de kinderen. Gij weet hoe dat kan liggen. En wil gij ook de dank ontvangen voor alle mensen die gij gezegend hebt, en dat zijn we allen. Sommigen zeer in het bijzonder, die doorgeholpen hebt, uitgeholpen hebt, en bij wie gij uw goede hand nog hebt laten zien, opdat de weg nog een stukje zou worden vervolgd, en de laatste jaren van ons leven eens de beste zouden zijn, doordat gij zelf met de gedurige begieting bezig zijt onze harten te verbrijzelen en de Heer Jezus Christus een gestalte te geven in onze harten. Verhoor ons gebed en neem onze dankzegging aan en neem onze zonden weg, die u hinderen, die u toren opwekken, en bedek ze en doe het alles in de naam van de Heer Jezus Christus, uw enig geboren Zoon. Amen. Gemeente, wij willen u het woord Gods bedienen uit Matteüs 27, de versen 15 tot en met 18. Daar lezen wij het woord des Heren als volgt, en op het feest was de stadhouder gewoon het volk een gevangene los te laten, welke zij maar wilden. En ze hadden toen een welbekende gevangene genaamd Barabbas. Als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen: welke wilt gij dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat zij hem door nijdigheid overgeleverd hadden. Tot zover. Wij gaan nu samen zingen, gemeente, uit Psalm 56, de versen 1, 2 en 4. Ik heb enige afkondigingen in de eerste plaats, zoals in de kerkbode staat vermeld. Aanstaande zondagmorgen, hier in deze kerk, bevestiging van de nieuwe lidmaten, zal plaatsvinden. En de volgende doopleden of aanstaande leden hebben gevraagd om deze belijdenis te mogen afleggen. Dirk Bos, Mees Bos, Willem Bos, Gerritje Kameraad, Neeltje Lijntje Kommerel, Job den Dulk, Huibrecht van der Ende, Willem den Hertog, Johanna Adriana den Hertog Brands, Tij Hogendijk, Andreas Johannes Karens, Jan van der Kolk, Elisabeth van der Kolk-Koster, Wijntje Molenaar Riphagen, Johanna Margaretha Catharina Stelwagen, Martinus van der Kas, Pietertje Haaijes Brandhorst, Dirkje Brandhorst, Dina Sina Schalk, Jan de Vries, Marta de Vries Muleman. Wanneer daar bezwaren zijn, worden die schriftelijk en ondertekend bij de scriba verwacht. Bovenal vragen wij uw meeleven en voorbeden voor deze lidmaten der gemeente. Aanstaande zaterdagavond om 7 uur is het doopzitting. Van 7 tot 7:30, de doopouders worden verwacht om 7 uur precies. Vrijdagavond om 7:30 is het jaarfeest van de clubs in het Kruispunt, hartelijk opgewekt om met het werk onder de jonge mensen mee te leven. Woensdagavond is er voor de laatste maal mannenvereniging. En volgende week zondagmorgen is er weer dienst in Meerzicht. Wij gaan nu samen zingen, terwijl er een collecte voor de kerkvoogdij wordt gehouden, die we hartelijk bij u aanbevelen. We gaan samen zingen uit Psalm 56, de versen 1, 2 en 4. Pilatus gemeente heeft het er niet gemakkelijk mee. En dat van Annas, Caiaphas, Jezus naar hem toegeschoven is om berecht te worden. Na een inleidend verhoor en op vele wilde en woeste beschuldigingen is hij tot de overtuiging gekomen dat deze Jezus, wie hij dan ook mogen zijn, niet strafbaars heeft gedaan. Maar aangezien de Joden onstuimig volhouden dat hij het land beroert en dat hij begonnen is in Galilea en van daaruit het land is doorgegaan, gaat Pilatus plots een licht op. En hij denkt, Galilea, dat is onder het rechtsgebied van Herodes. Vandaar dat hij, om van Jezus af te komen, hem zendt naar Herodes. En u weet de afloop. Herodes was aanvankelijk verschrikkelijk blij dat hij Jezus zag, wilde allerlei van hem weten. Maar de Heere Christus heeft hem niet één woord geantwoord. Antwoord van Herodes was de spot en de hoon. Hij deed hem de blinkende kandidaten toga om, die aspirant regeerders in Rome droegen, en zond hem met deze hoon naar Pilatus terug, die blijkbaar vanaf dit ogenblik dikke vrienden zijn geworden. Maar Pilatus zit er weer mee, want hij krijgt hem weer voor zijn rechterstoel. En nu wil Pilatus wel een concessie doen aan het volk, doordat hij hen een voorstel doet en zegt, kijk, ik zal hem kastijden en daarna loslaten. Hij wil dus enigermate aan de aandrang van het volk, aan hun bloeddorst, zouden we haast zeggen, tegemoetkomen, door Jezus te breken in zijn kracht en hem als een erbarmelijk schepsel aan het volk voor te stellen, en daarna in vrijheid te laten gaan. Dat treft ons te meer, gemeenten, omdat het Romeinse recht bekend staat als onkreukbaar. De rechtsordening, voor zover wij daaronder nog leven, hebben wij grotendeels te danken aan de diepe denkers van de Latijnen, van de Romeinen, het Romeinse recht, onaantastbaar. Van hen stamt de spreuk, het recht moet zijn loop hebben, ook al zal de wereld erbij ondergaan. En Pilatus, de vertegenwoordiger van dit hoge Romeinse recht, speelt er wat mee, althans doet wat concessies, komt op de glijbaan, komt tegemoet aan de bloeddorst van het volk. Maar het volk accepteert ook dit voorstel van Pilatus niet. En dan is Pilatus wonderblij wanneer daar een deputatie, een Gabbata, beklimt. Mensen uit het Joodse volk die hem een verzoek komen doen. Namelijk om iemand, zoals dat te doen gebruikelijk was op het paasfeest, los te laten. Pilatus vindt dat een enorm lichtpunt, een uitgang uit de impasse waarin hij verzeild raakt, omdat hij meent hiermee de sleutel voor de vrijlating van Jezus gevonden te hebben. Inderdaad, gemeente, was het de gewoonte geworden op bij de viering van het Pascha, dus de herdenking van de wonderbaarlijke uittocht van Israël uit Egypte, een gevangene los te laten. Pascha, of voorbijgang, herinnert dus aan die wondere nacht waarin God alleen en God geheel Israël, zonder dat er één klauw achterbleef, uit Egypte uitdreef en het samen smeedde tot één volk, straks onder de verbondswetgeving aan de Horeb. Dat wonderbaarlijke bevrijdingsfeest, waarop Israël altijd terugviel, waarop God altijd terugkwam, waarop hij nog altijd terugkomt, elke zondagmorgen, wanneer hij zegt, ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. Deze wonderbaarlijke geestelijke nationale bevrijding is eigenlijk het figuur, de lijnen waarlangs God zijn volk, zijn kerk, de eeuwen door bevrijd heeft. dat welke nationale bevredingen daar met de geestelijke bevrijding ook gepaard kunnen gaan en mogen gaan. De diepe achtergrond van deze bevrijding is de verlossing van de helse farao, van de helse machten, van de zonde en de gebondenheid en de slavernij. De uitgang in de vrijheid onder de hoede van de almachtige God. Christus heeft een en andermaal gezien dat op het paasfeest iemand werd losgelaten. Dat was een gebruik aan iedere Jood bekend. En dat waren over het algemeen vrijheidsstrijders. Want het volk koos uiteraard de meest populaire onder de gevangenen. Dat zou vandaag nog zo gaan. En wie is meer populair onder het volk die terwille van de strijd voor de nationale zelfstandigheid in boeien is geraakt, in gevangenschap is geraakt. Zodat het nationalistische bij het volk van Israël de overhand verkrijgt. Want zodra er weer een op het Pascha werd losgelaten, wie dat ook maar was, want het volk had de keus. Dan werd deze man bewierookt, hij werd op de handen gedragen. We zouden zeggen, hij werd gekranst, hij werd op allerlei manieren bejubeld. En het volk stond klaar om te zeggen, paasheld, kom tevoorschijn. Dan begrijpen we enigermate, gemeente, de achtergrond van het lijden van Christus. Dat het voorbeeldige paaslam, dat is het paaslam, dat telkens opnieuw genoten en gegeten werd, dat voorbeeldige paaslam volstrekt was verwereldelijk, volstrekt was in het nationalisme was terechtgekomen, en dat de geestelijke diepten, de achtergronden van deze verlossing voor Israël als volk, de uitzonderingen daar gelaten een gesloten boek bleef. Terwijl de Heer Jezus daar dwars tegenin preekt. En de profetie uit Jesaja 61 overnam en zeide de Geest des Heren, Heren is op mij. Omdat hij mij gezalfd heeft om een vreugdeboodschap te brengen aan de armen. Om te genezen de gebrokenen van hart. Om uit de gevangenis uit te leiden die gebonden zijn. En de armen het evangelie te verkondigen en ze te vertellen het aangename jaar des Heer. Dat was Jezus' boodschap. En als Johannes de Doper zich daar bijna aan ergert, zodat hij erover valt, dan roept Jezus Johannes tot de orde. En hij zegt, ga heen en zeg tot Johannes, de blinden worden ziende, de doven gaan horen, en de armen wordt het evangelie verkondigd. Dat wil zeggen, gemeente, dat de Heer Jezus zeer gereserveerd heeft gestaan tegenover de nationalistische bevrijdingsbewegingen. En niet alleen gereserveerd, maar dat hij altijd opnieuw zich weer onttrokken heeft aan de zucht. De vleeselijke zucht van het volk om hem tot een nationalistische koning uit te roepen, tot een broodkoning die zelfs broden kon vermenigvuldigen. En dat hadden de Curia-troepen in die spelonken zo hard nodig. Hij is zich altijd ontrokken tot en met de huldiging in Jeruzalem. Toen hij wenend de stad en de tempel bezag. En nu is het volk weer zover. Dat het gaat roepen om zijn paasheld. En ze laten dat Pilatus weten. En Pilatus gaat er grif op in. Want hij ziet een ontsnappingsmogelijkheid. Dat er geen oproer komt en dat Jezus vrijkomt. Daarvoor had Pilatus zijn redenen. Want hij was wel zo ver geïnformeerd dat de halleluja's van het volk hem en anderen nog in de oren klonken. Toen daar, weliswaar gezeten op een ezelin, Jezus Jeruzalems straten binnenrukt. Ja, gemeente, hij was wel op de hoogte dat de Joden Jezus door uit nijd hadden overgeleverd. Hij wist dat daar een splijting was tussen de leiders en de geleiden, tussen de voorgangers en het volk. Omdat de voorgangers Jezus dood wensten, al lang besloten hadden, maar ze vreesden het volk. Want ze hielden hem in ere dat hij een groot profeet was. En telkens opnieuw, wanneer de oversten van het volk hun handen bijna niet meer kunnen thuishouden, dan weerhoudt hen de vrees, dat wist Pilaat. Vandaar dat hij het volk gaat uitspelen tegen de leiders. Hij gaat wat wij tegenwoordig noemen manipuleren. Hij roept een referendum uit, een volksstemming. Dat klinkt bijzonder democratisch. We hebben dat van de week nog kunnen lezen, dat president Pompidou van Frankrijk een referendum uitschrijft, een volksstemming. In een gewichtige zaak. Engeland al of niet tot de Europese gemeenschap mag toetreden. Maar wanneer de groten der aarde het volk een stem geven, dan gaan zij manipuleren. Dan hebben zij daar een bedoeling mee, dan zit er meestal een luchtje aan. Want de inspraak van het volk is meestal de misleiding van het volk. Uitzonderingen daar gelaten. Pilatus gemeente wil een referendum. Hij wil een uitspraak van het Joodse volk over de beschuldigde die hier voor hem staat. Dat wil zeggen, gemeente, er moet gestemd worden over Jezus, voor of tegen. Hoe zal dat uitvallen? Zouden zeggen de mensen die ervoor zijn hun handen omhoog? Nou, dan weet je het al gauw. Mensen die tegen zijn hun handen omhoog. Gemeente, wat een keus. Wie zou in Zoetermeer, die enigermate met de Bijbel vertrouwd is, niet op de Heer Jezus stemmen? Stel dat dat kon. Maar wil het waarlijk een stemming zijn, dan moet er op zijn minst een tweetal zijn. En die tweede figuur is snel gevonden. Barabbas. Letterlijk zoon van zijn vader. Volgens sommige handschriften heeft hij nog de naam Jezus. Dan zou hij dus in zijn geheel heten Jezus Barabbas. Jezus, de zoon van Abbas. Want Jezus was een hele gewone naam in het Joodse volk in die dagen althans. Denk maar aan Jezus, genaamd Justus uit de Handelingen. Een vergrieksing, dat weten de catechisanten, van Jozua, redder, bevrijder. En deze Barabbas, deze wellicht Jezus Barabbas, was in de gevangenis. En hij was een moordenaar. U kent het verhaal. Het was een opstand, oproer. En in dat oproer heeft Barabbas iemand doodgeslagen. Wellicht wachtte hij op de uitvoering van zijn vonnis, want de Romeinen wisten wel weg met opstandelingen, zoals over het algemeen elke bezettende macht wel raad weet met mensen die de door hen gevestigde orde willen omvertrappen. Maar hij had in ieder geval dit voor dat hij berecht zou worden. Hij werd niet als de Heer Jezus buiten elke recht en elke wet gestoken. Nee, hij werd berecht. En hoe schrikkelijk ook zijn misdaad was, hij zou berecht worden. Hij had dus recht om in die rechtssituatie van toen dat het recht aan hem voltrokken werd. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat Barabbas in de gevangenis er nog beter aan toe was dan de Heer Jezus, die hier als gedaagde staat voor de rechterstoel van Pilatus. Gemeente, wat een wonder dat hij op een tweetal komt te staan. Met Barabbas. Pilatus beschouwt Barabbas als een stroomman. Schijnfiguur. Die geen schijn van kans maakt. Bij zo iemand als Jezus is. Maar wat een lijden. Wat een onzegbaar lijden. Is dat voor de Heer Jezus Christus geweest. Dat hij naast een moordenaar op een tweetal komt te staan. en dat hij uitgeleverd was aan de nukken en de kuren en de grillen van het volk om al of niet gekozen te worden. Gemeente, wat aangereikt. Nu hebben vele verklaarders van Gods woord in Barabbas altijd de figuur gezien van de zondaar, die vrijuit ging terwijl hij de dood verdiend had en Jezus voor hem de gevangenis, de dood is ingegaan, de plaats vervangen. Dat is een aangrijpende gedachte. De Bijbel duidelijk leert, overal in het Oude en Nieuwe Testament. En toch, gemeente, is dat een gekunstelde verklaring. Want laten we eerlijk zijn, hebt u ooit gelezen dat Barabbas een christen is geworden? Hebt u ooit ergens gehoord dat Barabbas van zijn nationalisme is genezen in zoverre dat hij de geestelijke verlossing door het bloed en de wonden van Christus als een een en al heeft leren kennen? Ik niet. Daarmee zeg ik niet dat het onmogelijk is, maar we moeten voorzichtig zijn. Het is wel een prachtig beeld. Je hart wordt er zo naartoe getrokken. Jezus in de plaats van moordenaars. Jawel, dat komt straks op een andere wijze wel aan de orde. Gemeente, wat een vernedering voor Christus. Met Jezus Barabbas op het tweetal. Als u eens even indenkt. Hij is weliswaar in gelijkheid van zondig vlees gekomen. Maar hij was die hij bleef die hij was, namelijk God. God uit God. Licht uit licht. De oneindige. Ja, de Bijbel noemt hem in zijn vlees de tweede Adam. Dan wordt hier het in één keer scherp. Dan staat de tweede Adam naast de eerste Adam. De ruige. De zondaar. Van top tot teen. Dan staat daar de vrijheidsheld van Israël, Barabbas. Naast Jezus, die de ware bevrijding schenkt, maar in de weg van het verlies, in de weg van de ondergang, in de weg van het kwijtraken. Daar staat Jezus met het zachtmoedig hart naast hem tegenover de man met de vuist, die er bovenop gaat. Dat wilde bij jonge mensen in, ook wel bij ouderen. De man die zijn woorden waar maakt met zijn vuist. Daar staat, gemeente, Barabbas, die het koninkrijk der hemelen daar en nu wilde realiseren. Nu, niet straks, nee, hier en nu. Daar staat Barabbas, die het volk de bevrijding belooft van de Romeinen en wie ze nog meer overheerst hebben en getrapt hebben, tegenover Jezus die het koninkrijk Gods in zichzelf droeg en het beloofde aan de zachtmoedigen van de aarde, de zachtmoedigen van hart, en die het koninkrijk Gods in hem gekomen, door hem gepresenteerd, maak tot een belofte. Het is er al in hem wel te verstaan, maar het komt om de nieuwe hemel en de nieuwe aarde te laten komen. Daar staat Barabbas, de man die dus de Romeinen tegen de grond slaat, en Jezus die o vreselijke ergernis zegt, geef dan de keizer wat des keizers is en gode wat Gods is. Daar staat Barabbas, dat is familie van Lamech, die een jonge man doodsloeg om een buil. Hij is familie van Kain, de broedermoordenaar. Naast Jezus, die familie is van Seth en vooral van Abel. Ja, we kunnen het kort zo zeggen, daar staat in Barabbas de eerste Adam, de ruige, de zondaar, de zelfverlosser, dat is hij. En daar staat naast hem De man die zich niet zelf verlossen kan, maar de verlossing gaat verdienen. Wat een tegenstelling voor mij. Barabbas waagt er een andere. Maar Jezus geeft zichzelf. Keuzes aan het volk. En die keuze snel gedaan nadat de fariseeërs, schriftgeleerden, overpriesters als slangen door het volk waren heen gekropen. Om ze als sissen toe te roepen, niet Jezus van Nazareth, maar Jezus Barabbas. Toen sloeg in één keer alles om. Werd Pilatus voor schut gezet. Werden al zijn slimme berekeningen de bodem ingeslagen. Meen ze wat een keus. Want kunnen we eigenlijk uit dit tweetal wel iemand kiezen? Het wordt wel zo vaak voorgesteld. Of Jezus Barabbas. Is dat zo? Zijn hier geen dingen aan de hand die veel te hoog liggen voor ons begrip? Zitten hier achter deze man van smarten niet afmetingen naar Gods vaderhart, naar Gods raad en welbehagen, waar wij geen woorden voor hebben? Stel dat het hele Joodse volk had gezegd, Jezus van Nazareth, onze paasheld, vrij. Wat was er dan van de raad en het welbehagen Gods terechtgekomen? Dan hadden zij het voorbeeldige paaslam, dus dat gewone lam, de voorkeur gegeven boven het echte paaslam, het enige en eeuwige paaslam. En als wij op Barabbas zouden stemmen, och, dan stemmen we op onszelf. Dan stemmen we op de zelfverlossing. We kunnen die man wel begrijpen. Gemeente, wat is het aangrijpend hoe actueel de schrift is. Want als u vandaag maar één knop omdraait, dan hoort u, en het wordt op talloze manieren nagezongen ook in de kerk, dat de Exodus, de uittocht uit Egypte, is het prototype, het eerste voorbeeld van alle bevrijdingsbewegingen van alle volkeren die in de kreukel zitten. Die vonk van de bevrijding door God in dat volk Israël gelegd, die moet overspringen tot al de volkeren der aarde om zich te ontdoen van elke vorm van onderdrukking en van elke vorm van gezag. Wij leven in een tijd waarin Marx niet gepredikt wordt buiten de kerk, ook dat, maar in de kerk. Marx krijgt een toga om. En u zult ze de kost geven. Ook in onze eigen kerk. Die eigenlijk ten diepste het Marxisme voorstelt. Dat is het koninkrijk, hoe dat dan er ook uitziet bij Marx. Hier en nu. De godsdienst is opium voor het volk. Meent u, dat is aangrijpend. Dat de nieuwere theologie eigenlijk bezig is om het koninkrijk Gods te seculariseren. Dat betekent te verwereldlijken. En de jongens en meisjes worden op de middelbare scholen en ook wel op andere scholen volgespoten. En hebben ze verweer, ze tegengif gekregen. Terwijl de Heer Jezus toch zo duidelijk zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Past niet in de structuren van deze tegenwoordige voorbijgaande wereld. Dat wil niet zeggen dat geloof niet alles te maken heeft met het leven van elke dag en met het leven van de volkeren. Maar het wil die vreselijke hoogmoed te platter slaan. Dat wij dat koninkrijk Gods op de een of andere manier zullen laten komen. En dat wij nog maar zo heel krappe tijd hebben. Gezien de uitbuiting der volkeren. Gezien het opraken van de grondstoffen. Gezien en noemde de hele lijst maar op. Alsof Israël zichzelf verlost had. Alsof God de vlam der revolutie in Israël zelf gegooid had. En alsof God niet dat tegenstribbelende volk zelf eruit getrokken had. Met al de consequenties van die. Maar tegenwoordig, gemeente, horen wij vaak. En jonge mensen, knoop dat in je oren en in je hart. Dat wij deze wereld, hoe dan ook maar, door onze gezamenlijke inspanning in het koninkrijk God zullen duwen, althans in de richting. En dat de woorden vrijheid en bevrijding en verlossing uit het evangelie politiek moeten worden vertaald. Maar ze zijn eerst ontkracht, van hun geestelijke wortels losgehaald. Laat je er niet door bedriegen, want het is gif. Je wordt erdoor vergiftigd. En je wordt immuun voor het evangelie. Je kunt het evangelie niet meer verstaan. Omdat de kracht van de dwaling vandaag zo groot is. Dat het een allergrootst wonder is wanneer wij en onze kinderen daarvoor bewaard blijven. Er zijn hier wel ouders die met hun kinderen toch zeggen, ja, ik kan dat geen woorden geven, maar die jongens die worden volgespot. En vergeet dat eigen boze hart van u en mij en van uw kinderen niet. Wat te doen, zegt iemand wel, God weet er raad mee. Leg ze dag en nacht aan de troon der genade door, voor. Want God maakt doden levend, ook uit de kinderen, ook uit de kleinkinderen. Hij doet ze opwaken, als het hem behaagt, uit de strik van de duivel waarin ze gevangen zijn. En die strijd zal zwaar worden, jongens en meisjes. Heel zwaar. Dat is de moeite waard. Het is zo de moeite waard om die strijd te strijden. Omdat Jezus daarachter stuurt. Niet achter jouw strijd, mijn strijd, maar achter het woord. En alles wat zijn wortel niet heeft in het woord, als uit het kolossale gebouwen van gedachten van zeer geleerde mensen, die storten vandaag of morgen als een kaartenhuis in elkaar. Gemeente, hoe deed Jezus het? Jezus heeft het volk het evangelie gepredikt. Hoe deed Paulus het? Heeft nergens de bestaande orde omgeschopt. Laat staan door ondergrondse acties ondermijnd. Maar Jezus en de apostelen hebben wel tijdbommen in het evangelie gelegd. Die soms na eeuwen ontploft. Dan gaat de slavernij de lucht in. Maar Paulus heeft in zijn tijd de slaven niet tot revolutie opgeroepen. Maar die stille doorwerkende kracht van het evangelie ligt al wat men tegenwoordig noemt aan structuren uit zijn voegen. En dat zijn die krachten van Gods koninkrijk. Zie gemeente, dat heeft er allemaal mee te maken. We staan als gemeente en als kerk op zo'n ontzaglijke, gevaarlijke tweesprong. Jezus Messias, dat hoort u overal. En dan in de oud-testamentische aardse gestalte, losgemaakt van de wortels. Er is een tijd geweest dat mensen het Oude Testament verwierpen en zeiden het Nieuwe Testament, dat moet je hebben. Maar nu leven we in een tijd dat veel mensen zeggen, nee, maar het Oude Testament. Maar dan aardsgeladen, en het Nieuwe Testament, dat schuiven maar wat opzij. Maar wat gebeurt hier, gemeente? In dat wegstemmen van Jezus. Ze riepen allen, laat hem gekruisigd worden. Dat Jezus het recht om gratie bezig is te verdienen. Hij kreeg het zelf niet. Want God de Vader deed alles op hem aanlopen. Hij stond als een rechteloos, als een wetteloos, als iemand die helemaal geen rechten meer had. En hij staat daar met Barabbas en hij laat zich wegsterven. Weghoon. Wegtrappen. Terwijl hij de gezegende van de vader was. Maar als middelaar, als plaatsbekleder, als borg, staat hij daar. En hij ziet, hij kijkt in de afgrond van de wetteloosheid. En nu mag de prediking uitgaan dat Christus niet gegratieerd is, geen gratie gekregen heeft. Maar dat hij in zijn borgtocht het recht van de vader ontvangt en de vader dat ook behoudt om zondaren gratie te verlenen. We hebben de laatste weken veel over gehoord, over al of niet gratie voor de drie in Breda. En ons volk dat volstrekt verhumaniseerd is in de rechtsopvatting, heeft blijk gegeven dat er dingen zijn in een mensenleven waar je zomaar niet overheen kunt lopen. Dan komen de oerdriften los. En dan voelt een mens dat er dingen op aarde zijn die bijna niet te vergeven zijn. Hebben we zelf alles ontdekt. Dat wij tegenover God gezondigd hebben. Dat we zondaren voor God zijn geworden. Die, zoals we wel eens zeggen, geen recht of aanspraak hebben. Heb u dat wel eens beleefd? Dat u geen rechten had. Geen aanspraak had en hebt. Maar dat daarboven schittert de eeuwige God, die in zijn zoon het offer gaf en eiste om aan doodschuldigen gratie te bewijzen. Gratie, dat is genade. Gemeente, dat mag ik u verkondigen. Dat zijn mensen die veroordeeld staan. Of weet u van de prins geen kwaad? Of houdt u uzelf nog altijd voor de man? Of leeft u met uw zonde op voet van, nou ja, het is niet anders. Verwoest u zelf en anderen. Meent u, God doet zijn zoon buigen onder onze schuld. Zo diep dat hij in de hel terechtkomt. De nederdaling ter helle. Er kan hier niemand in Zoetermeer of waar u ook vandaan komt zo diep liggen of Jezus ligt nog dieper. Zo diep heeft hij gebogen. En hoe diep boog daar? Dat leerde hij pas op latere leeftijd. Uw doen is rein. Uw vonnis gans of geheel rechtvaardig. Die blinkende rechtvaardigheid Gods, terwijl de liefde in ons hart wordt ingedruppeld, dat we God in zijn recht lief krijgen. Niet onze ondergang lief krijgen. Nee, dat zeggen sommige mensen wel, maar is dat waar? Maar wel het billijke. Erkennen. Uw doen is rein. Gods doen is rein. God heeft zich nooit vergist. Hij is zo onberispelijk rechtvaardig. Ook in onze gemeente. Gemeente, wat is een wonder. Dat wij vanavond als rechtelozen aan de kaak gesteld. Geconfronteerd met dat heilig recht Gods. Daar Christus zien zwijgen. Buigen onder God. Daarom zeg ik, dat tweetal is onaanvaardbaar. We doen het altijd verkeerd. Als wij kiezen, kiezen we in de sfeer van de zonde. Wij kiezen ook elke dag. We moeten soms kiezen. Maar we kiezen in de sfeer van de onvrije wil. Dat is een vernedering voor een mens, verschrikkelijk. We doen het ook altijd verkeerd. Tenzij die keus voor hem in ons hart is gevallen in dat buigen. Gemeente, er zou nooit iemand u of mij te hulp kunnen snellen. In onze nood, in onze benauwdheid. Bijvoorbeeld, als u beleeft, de Heer is bij mij, ik zal niet vrezen. Dat is mooi, als God bij een mens is. Dan is dat, gemeente, ter wille van die borg die hier zwijgt. Zonder gratie onder de brandende toren God stert. Buiten elke wet en recht is gestoken. Nooit zal hij onze tranen kunnen drogen. Nooit zal hij kunnen intreden van God uit. Als hij hier was gekozen, want er was zijn priesterschap uitgesneden. En wat zou een middelaar zijn als profeet en koning zonder het priesterlijke hart, waarin hij zichzelf bloedend ten offer bood en gaf. Dat priesterschap, hebt u dat ontdekt? Dat priesterschap dat God het helemaal doet. Want inderdaad spreekt de schrift van kiest u heen. Maar weet u wat de Heer Jezus tegen de discipelen zegt? Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Opdat gij zult heen gaan en veel vrucht dragen. Als wij kiezen, dan kiezen we altijd verkeerd. Als wij stemmen, stemmen we altijd de verkeerde. Maar als God kiest, dan gaat het goed. Als Jezus kiest, als de Heilige Geest kiest, dat is een wonder, gemeente. Gekozen worden. Gekozen worden uit die sfeer van de zonde waarin onze wil altijd beweegt. En het is een onbegrijpelijk mysterie dat daarin door de Heilige Geest plaatsgegeven wordt aan de oproep. Want wie met de verkiezing op een verkeerde manier aan de haal gaat en zegt, nou dan zal ik maar afwachten totdat ik gekozen word, die moet goed begrijpen dat de Heer Jezus, dat de Heer God aan niemand vrijstelling geeft. En dat hij zegt, kiest u heden wie gij dienen zult. Is de Heere God, volg hem na. En is de Baal God, volg hem na. Jozua heeft het tot het volk ook gezegd, kiest. Mozes heeft gezegd, kiest voor het leven en niet voor de dood. Hebben we dan toch kiesvrijheid? Ach, gemeente, dat is zo. We hebben allemaal voor de dood gekozen. Tegen het leven, tegen God, tegen de levenswet waarin we stonden. We hebben die levenswet aan brokken geslagen. En u zegt, God, kom op die dodelijke keus terug. En dat wordt verzwaard. Juist in de aanbieding, de voorstelling, de verkondiging van deze zwijgende Christus. Aangrijpend, gemeente. Zijn er mensen die zeggen, u kiest mijn hart onder ramp en smart voor eeuwig tot mijn koning? Zijn er hier mensen die opspringen in hun bank en zeggen, oh, maar dan is die verkiezing dus een hele grote troost. Ja, dat is het ook. Het is de nekslag voor onze hoogmoed, evenals het priesterlijk werk van Christus. Dat we er heel niet aan de pas komen. Dat hij het allemaal doet. Maar daar zit ook bij dat hij ons van binnen overwint. Want Israël heeft wat slagen gehad voordat zij door het bloed van het paaslam uitging. En door de Rode Zee trok. En God moet bij u en mij wat wegzagen en weghakken, voordat wij ons laten zalig maken. Gemeente, maar dat is nu juist mogelijk. Zo onmogelijk in onszelf, zo mogelijk bij God. En de Heere wil dat graag toepassen ook vanavond. Daarvoor sta ik hier, anders was er geen werk. Maar de Heere gaat nog door om jonge mensen aan te raken en oudere mensen, maar er is wel haast bij. Gemeente, wat is dat groot? dat hij daar staat. Hij ging gered. Onder Barabbas. Opdat ook zelfs Barabbas zou kunnen zalig worden. Meent u, de tijd dringt. Oordeel is aanstaande. Ook over de kerk van Nederland. Als het waar is dat ze een overgrote meerderheid voor de aardse Messias gaat kiezen, geen weet meer heeft van zonde en genade, dat als achterhaalde begrippen en als tijdgebonden zaken aan de kant zegt, dan vrees ik het ergst. Dan grenst dat haast aan de zonde tegen de Heilige Geest van een volk dat het geweten heeft, maar God beware ons ervoor, opdat wij deze levende Messias zouden erkennen, opdat ge de dood niet zoudt verkiezen boven het leven. Wat een troost voor mensen die die keus hebben mogen doen, ligt nog zo in het begin. Gij hebt mij niet uitverkoren. Gij hebt mij niet gestemd. Maar ik heb u uitverkoren. Waartoe? Omdat ge op uw lauweren zoudt rusten? Nee, opdat ge zoudt heen gaan en veel vrucht dragen. Dat wil zeggen in zijn voetstappen gaan. Dat wil zeggen helemaal delend in zijn smaak. In het wanbegrip, in de vijandschap en wat er al niet bij komt. In zijn voetstappen gaan. Want wij hoeven het koninkrijk Gods voor de mensen niet doorzichtbaar te maken. We hebben getuigen te zijn van zijn woord, van zijn naam, van al zijn geweldige daad. En als dan de wereld u haat, verbaas u niet. Ze hebben mij eer gehaat dan u, zegt Jezus juist in deze omgeving. Dat hoort er dus bij, omdat ik u uit de wereld heb uitverkoren. Daarom haat u de wereld. Maar als het dan zo is, en als dan de zonde zo zwaar gedrukt heeft op Christus, wat dienen wij dan te zijn in heiligheid en godzaligheid? Wat moet de zonde ons dan een last zijn? Wat dient er dan een harde, bittere strijd gestreden te worden? Opdat de heiliging door het bloed en de geest van Christus worden voltrokken. Uit diezelfde zaligmakende Christus. En gij zou toezien dat ge voorzichtig wandt. En anderen voor Christus zou winnen. Opdat zijn naam zou worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen uit Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heer, is de levensbron en wat daar meer volgt. Laat ons danken. Geprezen zij uw naam, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, voor het wonder van de prediking, die zijn wortel heeft in het wonder van de verzoening, door u volbracht voor Caiaphas, Annas, Pilatus en Herodes en aan het kruis. Wij komen u vergeving vragen voor al die aardsmessiaanse gedachten die wij er ook op nahouden. En dat we u altijd in deze werkelijkheid willen trekken en willen opsluiten. Dat gij van ons zijt en niet van een ander. Dat wij altijd bezig zijn om uw hoge majesteit op een aardse wijze te bedekken. En wij komen u bidden dat gij niet aan ons volk en aan onze kerk voltrekken het oordeel daarom dat zij de waarheid niet hebben lief gehad. Zal ik hen de kracht der dwaling zenden, dat zij de leugen zouden geloven, ontzet. Wij bidden van uw Heere dat gij uw koninkrijk in u gekomen, komende in de verzameling van uw kerk, als een zouten zout in deze wereld. Dat gij uw koninkrijk eenmaal wil doen aanbreken, daar zal geen mensenhand aan te pas komen. Omdat gij het alleen gedaan hebt en ook doet. Hoe zwaar onze verantwoordelijkheid ook is. Dat gij het alleen doet en volkomen. En dat gij daarom het nieuwe Jeruzalem als een bruid versiert uit de hemel doet neerdalen. Heere, wil gij ons sterk maken in de verzoekingen en de aanvechtingen. Sterk maken, ook in deze tijd. Sterk maken als gij de machten over ons losmaakt, door onze zonden gewekt. Sterk maken als gemeente naar uw naam genoemd. En wil gij bovenal de dank ontvangen, Heer Jezus Christus, dat gij naast ons op een tweetal wilde gaan staan. En u wilde laten verwerpen en wegstaan. Opdat gij de eerstverkorene van de Vader kiezen zag. Wat een wonder, Heer, als die keus op ons valt. Wij getrokken worden uit de duisternis om het geheim van onze verkiezing niet buiten u, maar in uw bloed en wonden te ontdekken en daardoor een sterke vertroosting zouden ontvangen dat de poorten der hel niet in staat zullen zijn om uw gemeente te overweldigen. Hoe het rammelt en klettert aan alle kanten. Maar dat we geloof mogen hebben. De voortgang van het evangelie. In onze gezinnen en geslachten. Wat er ook tegenin schreeuwt. En dat we niets zullen aflaten. Niets zullen ophouden. Onze geslachten voor te houden. Onder dat bloed van Christus Jezus uw Zoon. Wil het zegenen. Zoals het alles op uw zegen wacht, bedekkend in uw heilig lijden en sterven, al wat van ons was, maar verheerlijkend hem, die schittert in majesteit en kracht, en u als de levensbron, ook dorstigen verkwikt, verhoor ons gebed en sterk ons tot onze arbeid in deze week, in Christus naam, amen. Wij zingen uit Psalm 65, het tweede vers. Psalm 65, vers 2. verheft thans uw harten tot God. En ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.